geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelten uit Genesis 9, het 25ste vers. Daar spreekt het woord van de Heere. En hij, namelijk Noach, zeide: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. En uit 1 Korinthe 13, het eerste gedeelte van vers 6 en het eerste gedeelte van vers 7. 1 Korinthe 13, 6a en 7a, daar spreekt het woord van de Heere. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. En zij bedekt alle dingen. Tot zover. Wij letten op wat niet mee verdronk. In de eerste plaats letten we op de zonde. In de tweede plaats op de vloek. En in de derde plaats op de genade. Wat niet mee verdronk. De zonde, de vloek en de genade. Dat is een heel oude geschiedenis die ons is voorgelezen uit een heel ver verleden. De zondvloed is voorbij. Al een heel poosje denkelijk. Want Gam heeft al kinderen. In de Bijbel staat het vaak zo compact in elkaar overlopend. Maar er kan wel 10, wel 20, wat zeg ik, wel 100 jaar tussen zitten. Tussen sommige gebeurtenissen. Tussen de ene tekst of regel en de andere regel. En we hebben horen lezen van Noach. De man die voor het aangezicht van de Heer mocht wandelen. En die genade had gevonden in de ogen van de Heer. En met zijn gezin behouden werd in de ark op het water. Deze mensen zijn op de, ja je zou haast kunnen zeggen, haast op een nieuwe aarde gekomen. In ieder geval een vernieuwde aarde. Alles is schoon. En alles mocht weer droog worden en alles mocht weer gaan groeien en bloeien. Alleen, kijk, er is ontzettend veel verdrongen. Heel veel mensen. Heel veel werken die de mensen gemaakt hebben. Heel veel van die denkhoofden die zo kunnen denken in het kwaad, die zijn stilgezet door God. Aan heel wat boze plannen is een einde gekomen. Maar wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Noach ook. En zijn zonen ook. Je kunt daarom niet zeggen, die mensen die nu weer op die kraakheldere aarde komen, die mensen, dat zijn de goede mensen. Dat zijn de heiligen van de tweede fase van de geschiedenis van de mensheid, na de vloed. Dat kun je niet zeggen. Dat is ook diep ingrijpend. God weet dat wel. Want God heeft gezegd: ik zal de wereld niet meer in zijn geheel, de aarde, door het water doen vergaan. Want het gedichtsel, de structuur van het mensenhart, is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Het lijkt wel of God wil zeggen: er is toch niks aan te doen. Dan zou ik alle mensen wel moeten verdringen. Of op de een of andere manier wegdoen. Om werkelijk een eind te maken aan het kwaad. Aan de zonde. Die is niet mee verdronken in de grote vloed. De zonde is ook iets van het hart, van ons innerlijk, van ons bestaan. En dat komt uit. Dat komt uit. In de eerste plaats bij Noach zelf. Ik weet wel, er wordt weinig of niets eigenlijk gezegd over Noach. Dat hij verkeerd deed. Dat neemt niet weg dat het toch wel verkeerd was. Maar er wordt niet zoveel aandacht aan besteed. Wat straks Cham doet, die zoon van Noach, dat wordt ontzettend veel zwaarder belast dan de dronkenschap van Noach. Maar nogmaals, aan het hele gebeuren kun je merken dat het niet goed was. De Heere God laat het koren groeien en er staat in de Bijbel dat hij ook de wijn geeft die het hart verheugt. Daar is op zich niets op tegen, maar de schrift waarschuwt ons allemaal ook tegen overmatigheid, overmaat, tegen brooddronkenheid in één woord gezegd, tegen de roes, het jezelf niet meer zijn. Dus we moeten dat zien, niet, oh, wat Noach deed, dat geeft niet, dat was heel gewoon. Nee, er staan genoeg dingen in het woord van God waar we gewaarschuwd worden en waar we vermaand worden tot matigheid. En nogmaals, aan het hele gebeuren merk je dat de gevolgen ook ellendig zijn. Noach, die is zo'n half nomade, half landbouwer geworden. Hij heeft een wijngaard geplant. Misschien weet hij het van voor de vloed hoe dat moest om van druivensap wijn te maken. Maar in ieder geval, het is hem gelukt. Hij kon wijn maken. Nou, daar is op zich niets op tegen. Je leest ook van Jozef en zijn broeders. He, als ze blij zijn dat ze wijn drinken met elkaar en vlees eten. Op zich is dat dus niet het kwaad dat hij een wijngaard plant. Het staat wel honderden keren misschien in de Bijbel over een wijngaard en wat ermee samenhangt. Hij drinkt, maar hij drinkt te veel. Hij wordt dronken. Echt dronken. Zodat hij niet de controle meer heeft over zichzelf. Dat is een ernstig iets eigenlijk. Want mens kan wel eens een glaasje op hebben of dat die. Maar als je niet meer weet wat je doet. En misschien ook wel dat die donkere kant, die dat binnenste van een mens, hè, dat het naar buiten komt. Er is geen rem, er is geen controle op. En dan in die dronkenschap ontbloot hij zichzelf, zodat hij naakt midden in zijn tent ligt. En Noach is toch ergens een stamvader van de nieuwe mensheid na de vloed. En bij Noach begint zich te ontwikkelen, ja, laten we het noemen het patriarchaat. Langzaam zien we de patriarchen komen, de aartsvaders en de patriarchen, Jacob en Isaac enzovoorts. Dat betekent, hij staat aan het hoofd. Hij bekleedt een plaats te midden van de anderen die om hem heen gegroepeerd zijn. Dat is gevaarlijk. Dat is zorgelijk ergens ook. Wat is het gevaarlijke en het zorgelijke? Dat je als het ware een functie hebt bij je kinderen en je kindskinderen. En dat je daar een zeker gezag over hebt in de naam van God. Hij is daarom ook een leraar, een prediker van de gerechtigheid. En nu weet hij niet meer wat hij doet. Hij ontbloot zich. En die geschiedenis is zo ingericht. De woorden zijn zo gekozen dat het betekent dat je kunt zien dat Noach een man is. In de Bijbel wordt dat genoemd iemand zijn schaamte of zijn schaamdelen. Hij ligt juist, daar valt hier even de nadruk op, hij ligt juist op zo'n bepaalde manier bloot in het midden van de tent. Dan moet je in gedachten denken, waarom zegt de Bijbel dat? Waarom staat dat er? En hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. Hier wil het woord ons laten zien, als de rem wegvalt, als je beneveld bent, dan komen bepaalde dingen naar voren. Heel sterk. Dat zou misschien voor de een wat anders zijn dan bij de ander, maar hier zou je kunnen zeggen het seksuele. Er is iets in van een grote ontluistering. Hier geen man die samen met zijn vrouw is, maar een man die alleen naakt in zijn tent ligt, zijn roes uit te slapen. Heel aangrijpend, vol van lering, maar ook van vermaning. Toen en nu. Dan komt Gam. De vader wordt erbij gezegd van Kanaan. En dan denk je onwillekeurig aan de Kanaanieten. Aan al die verschillende stammen die later in Kanaan woonden. Waar Israël zo ontzettend veel mee te stellen heeft gehad. Het lijkt wel alsof de Bijbel hier al heel in het begin, in Genesis 9, ons wil laten zien waar het allemaal op uitloopt. Kanaanieten, die juist op dat terrein zo ontzettend diep gezonken waren. Zodat Abraham eigenlijk, hij wilde niet dat Isaac met een vrouw uit die Kanaanieten zou trouwen. Esau deed het wel. En je leest, het was voor zijn moeder en voor zijn vader een gedurige smart. Dat komt. Daar was iets van dat schaamteloze. Iets van dat ongebreidelde. Iets van, waarbij het donkerste naar buiten komt. Net alsof het woord van God al begint te schrijven, hier al, zo gaat het nu. Gam, Kanaans vader, die zag zijn vaders naaktheid. Dat betekent niet dat zijn vader geen hemd aan had of zo, maar het betekent dat hij zijn vader ziet als man bloot. Hij ziet zijn vaders geslacht. Ja. En dan gaat hij naar buiten. En dan vertelt hij het tegen zijn broers. Hier komt iets uit bij Gam van die innerlijke, schaamteloze verdorvenheid. Dat is de zon hier. De uiterste minachting. Het echt dat schaamteloze. Hij huilt niet. Hij roept niet, mijn vadertje toch, mijn vadertje toch. Want zijn vader was van zijn plaats hier, maar het was een Godvrezende. Zijn vader was een kind van God. Je kan niet zeggen, die dronken lap Noah. Nee, het is gebeurd. Erg genoeg. En u ziet die zijn vader. En daar komt nou dat Kanaanitische levensbeginsel. Dat komt nu uit in Gam. Dat hij juist op dat punt zijn vader ziet. En zich op een liederlijke manier vrolijk maakt. Dat hij zijn vader zo ziet. Hij geeft het zijn broeders, Sem en Javed, te kennen. En dat wil niet zomaar zeggen, jongens, vader, die ligt in zijn tent. Het is toch wat? Nee, dat hij het te kennen geeft, dat betekent dat hij op een akelige, nare manier zegt, nou jongens, ik heb hem gezien hoor, die van vader, kom eens kijken. Zo moet je voorstellen. Hij geniet erin en hij geniet ervan. En hij leeft in de veronderstelling dat zijn broers zich ook wel rot zullen lachen. En dat ze gezamenlijk de tent, het tentzeil, binnen gluren naar hun vader. Die nou ook is een toontje lager. Moet gaan zingen. Het Kanaanitische, het Gamitische, is ontluistering. Ik weet wel, wanneer een mens zich moeder of vader, ouderschap onwaardig maakt, dat kan. Maar dat behoort ook tot de ergste dingen. Hoort tot de heel erge dingen. Dat is hier niet aan de orde. Echt niet. Niet om het goed te praten, wat Noach, maar Noach was en bleef een prediker der gerechtigheid. Maar de schrift gaat er zo diep op in, juist op wat Gam gedaan heeft. En wat in zijn kind Kanaan ook sterk blijkbaar naar buiten trad. Dat schaamteloze liefdeloze, dat minne, dat liederlijke, om je te vermaken met, op een bepaalde manier, met je vader. De zon. En die zonde, weet je wat gek is? Iets van dat kwaad, hè? Dat kwam bij vader aan de dag toen hij dronken was. Noach. Toen ontblootte hij zich op een bepaalde manier. Toen kwam, als het ware, die lichtzinnigheid. Daarom zei ik, oh, de zonde is niet mee verdronken. De zonde is meegegaan in de ark en uit de ark. Je ziet hier iets van de schuld, van de smet. Je ziet hier iets van het melaatse waar David van zegt, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Dat is aangrijpend. Wat Noach, wat door de vreze God zal zwaren, weg moest blijven. Wat door het woord van God onder moest zijn, waarvan je moest zeggen, deksel erop. Dat was er toen de remmen wegvielen en hij niet meer normaal dacht, was dat weg. Zijn zoon hoeft geen glaasje op te hebben om zoiets te doen en om er vrolijk over te zijn. Daar is geen vreze Gods voor zijn ogen. Voel je nu waarom in deze geschiedenis de volle nadruk valt op de zonde van Gam en Kanaan? Daar, omdat ze zo als een wilsuiting, als het echte leven van een mens naar buiten komen, naar buiten stralen. De zon. Noach wordt wakker. En hij, op de een of andere manier komt hij erachter. Van Gam. Van Kanaan. Je zou zeggen, ja, maar Kanaan, dan lees je toch verder niet van dat hij iets gedaan heeft. Inderdaad, dat lees je niet. Maar blijkbaar heeft Noach door de geest van de profetie, door verlichting van zijn ogen gezien, hoe die lijn zich demonstreerde, hoe die lijn naar buiten kwam. Bij Gam, Kanaan. Als hij het gemerkt heeft wat er gebeurd is, hoe Sem en Jafet hun vader met afgewend hoofd hebben bedekt onder een kleed. En dat Gam vergeefs geprobeerd heeft zijn broers mee te laten lachen, als dat allemaal tot hem doordringt, dan komt daar opeens die geest van God over hem. Ja, het is iets verschrikkelijks als je het leest. Het is iets dat je zegt, nou, is dat nou zo erg? Hij zegt, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. Een slaaf bij uitnemendheid. Dat is een levend woord. een vloek. Waar je niet van kunt zeggen van, oh nou ja, het is maar een mens die het zegt. God, de geest spreekt door Noach. Vervloekt. Dat is nog een vloek, zou je zeggen, bovenop een vloek. Mens is al. Vanwege zijn overtredingen. Onder de vloek. Maar dit is nog een vloek erbovenop. Dat hij eraan onderdoor zal gaan. Ja, wat erg. Nou moet ik er wel iets bij zeggen. Dat in die tijd werd zoiets ontzettend hoog opgenomen. Ook bij andere stammen die in die tijd ontwikkeld zijn. Er zijn fragmenten gevonden op kleitabletten, scherven, van die volken uit de oudheid. En dan gaat het over een man die een zoon heeft. En dan wordt de grote zegen beschreven als je een zoon hebt. En dan komt er een voor die zijn vader bij de hand leidt als die dronken is. En die hem in zijn armen neemt als die niet verder kan lopen. En in die oeroude scherven kun je lezen dat het verschrikkelijk is om hem dan een schop te geven. Daar wisten de Israëlieten ook van. In Jesaja 51, daar lees je van Jeruzalem, dat is dronken geworden van de beker van Gods grimmigheid. En dan staat er, er is niemand van de kinderen die haar bij de hand neemt en haar zachtjes leidt. Blijkbaar was dit ook onder Israël niet onbekend. Het iemand bij de hand nemen, helpen, eruit helpen. Daarom in dat licht zien we de diepe ernst van die vloek die uitgesproken wordt over mensen, maar ik zou toch wel sterk willen benadrukken, gemeente, die over de zonde wordt uitgesproken. Waar mens, de mens aan onderdoor gaat. Je weet, hij had verschillende kinderen. Heel wat worden er genoemd in Genesis 9. Of 10, 9 geloof ik. Koes. Poet. Mizraïm. Hebreeuwse naam voor Egypte. Kanaan. Die hele Babelbeweging. Dat huis van de doodangst, de Egypte. Nimrod. Allemaal in de lijn van Gam. Maar Kanaan het ergste. Daar moest Israël tegen vechten. Kanaan konden ze niet te boven komen. Als een horzel kleefde de Kanaanieten de Israëlieten aan. En ze verleidden ze tot afgoderij, Baaldienst. waarbij de vruchtbaarheid, de scheppingskracht van de man verheerlijkt werd en de godinnenmoeder aanbeden werd, waar onder alle groene bomen ontucht werd bedreven, waar de heilige prostitutie bloeide. Voel je het? Vervloekt, zegt Noach als profeet. Vervloekt is die lijn, die boze lijn, die onterende, in principe liefdeloze, schaamteloze weg. Het volk gaat er onderdoor. De mensen gaan er aan onderdoor. De vloek in Gods naam is erover uitgesproken. En die vloek is ook niet meegedronken. Die gaat door. Die gaat onherroepelijk mee. Omdat God geen ledige aanschouw is. En wat al een vloek heeft zich uitgewerkt onder het volk Israël. Door de vermenging Canaanieten, Israëlieten, navolging. De profeten zijn er vol van. Altijd dat Canaanitische levensbeginsel dat alles verstikt, dat puur egoïstische, dat puur menselijke, alleen dat driftleven van de mens naar het toppunt. Ook onze cultuur is daar vol van. Heel vol. En niet alleen op die manier. Dat schaamteloze. Dat liederlijke. Maar ook naar de andere kant. De mens en zijn macht. Zijn macht om alles opzij te zetten. Lichamelijk, geestelijk, technisch, noem maar op. Die macht van de mens. Die ik-God van de mens. Die elke band en elke touw verbreekt en wegsmijt. Maar de vloek gaat mee. Van de liefde staat. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Dat deed Gam. Kanaan. Dat is de doorlopende lijn. Blijdschap in de ongerechtigheid. Kijk eens naar binnen. Naar je eigen hart. Wat is dat voor een duivels beginsel dat de mens meedraagt? Dat een mens kan smullen als een hongerige aan de ellende, aan de schaamteloosheid van de ander. Komt daar in onze eigen schaamteloosheid niet het sterkst openbaar? Dat een mens kan genieten in wat de anderen doen, bedrijven en kwaad. Nu staat er de liefde. Dat is Gods gave, Gods gezant, Gods engel, de liefde. Er staat nog niet ik, verblijd me niet in de ongerechtigheid, maar de liefde. Het klinkt een beetje onpersoonlijk. Waarom? Ja, omdat ik zo onpersoonlijk ben. Omdat ik zo ellendig ben. Omdat het zaad van alle boosheid in mijn hart zich bevindt. Daarom, ik durf niet te zeggen, ik. De liefde. Maar dat is dan ook de liefde die God schenkt. Die hij bewijst. Die hij, oh ja, je zou zeggen, met alle eerbied in een bepaalde zin, God heeft zich ook ontbloot. Hij heeft zich tot in zijn diepste wezen laten kennen door de schenking van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de gans ontblote, die geroepen heeft tot de Heere God, die eerzame, die heilige, die onschuldige, die reine Heer Jezus, die innerlijk, wat zijn hele innerlijk, zijn hart, zijn aanvoel, alles betreft, een afweer had tegen het kwaad. Niet omdat het in een boekje stond, dit of dat mag niet. Maar zo was hij. Hij kon echt zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij heeft zich nooit verblijd in de ongerechtigheid. Toen Judas kwam met een kus zijn vriend, vraag hij de Zoon des Mensen met een kus. Toen Petrus zich geestelijk gezien ontblootte in de zaal van Caïphas, ik ken hem niet, keek hij, Jezus keek hem aan. Petrus had zich nog nooit zo naakt gevoeld als toen. Zo naakt. Het binnenste was naar buiten gekomen. Oh. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Die liefde. Die nou uit God is en door God. Die schenkt hij ten dele. Maar hij schenkt het. En waar dat nou is, in beginsel, als de wortel der zaak, daar worden wij ook gegrepen om ons niet te verblijden in de ongerechtigheid. Om er niet zo stiekem gemeen tegenover te staan, ernaast te staan, erbij te staan. Zo, die kananitische kant, dat hart, zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Wij willen zo graag alles weten. Wat heeft ze gedaan? Wat heeft hij gedaan? Wat heb je nou precies gezien? Waar heb je dat gelezen? Verraad het niet, onze boze natuur, waar de vloek op rust, waar hij voor gehangen heeft aan het hout. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, ze bedekt al die. Let wel, dat moet je niet verkeerd uitleggen. Dat betekent niet alles goed praten. Maar hier is het zo letterlijk waar, die arme gevallen vader, die daar ligt, die oude patriarch of aartsvader, het hoofd van de familie, Daar ligt hij. Daar komen Sem en Jafet met een kleed. De mantel der liefde hebben ze in hun hand. De mantel der liefde. En met afgewend gelaat bedekken ze hun vader. Zo willen ze hem niet in hun herinnering hebben. Zo willen ze hem niet meenemen in hun leven. Dat wil Gam wel. Die vindt dat prachtig, dat vergeet hij nooit meer. Dat zit hij de jongens te vertellen. Ik heb die oude gezien, jongens, wat denk je? De liefde, zij bedekt alle dingen. Niet goed praten. Nee. Maar de mantel op Noach in zijn schamelheid. De mantel, ze bedekt alle dingen. Om Jezus Christus wil. Om die borgen zalig maken die daar naakt heeft gehangen aan het hout. Die daar vastgespijkerd hing, zonder zich te kunnen bewegen, als een vloek voor de gevloekte. Zodat die vloek die door hem gedragen is, zo intens zwaar is geweest, dat we nu mogen zeggen, ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld. Die mijn grootheid zingen. Daar worden volken opgeraapt. Mensen uit de volken. Daar wordt Egypte en Moreland erbij getrokken. Voor het altaar van de Heer te buigen. Geliefde gemeente, dat is de genade. Die is ook niet verdronken in de grote vloed. De genade ging mee. Denk aan de Canaanese vrouw. Maar ook de hondekens eten van de kruikens die daar vallen. Denk aan Tyrus en Sidon. Denk aan die lijnen die we allemaal terugzien komen. Toen Jezus op aarde was. Hij raakt op. Denk aan het Pinksterfeest. Dat is geen doekje voor het bloeden. Nee. Geen pleister verkeerd. In de verkeerde zin op de wonden. Want. Die vloek is niet verdrongen. Die vloek ligt er. Over de schaamteloosheid. Van de mens. De liefdeloosheid. Het keiharde. Van die zogenaamde realistische mens. De vloek ligt er. Maar boven de vloek stijgt Gods genade. Kom. Wie is schuldig? Al heeft hij misschien in de praktijk zoiets nooit meegemaakt. Maar wie is schuldig in de praktijk of van binnen? Die zegt, o God, ik heb zo'n goddeloos hart. Ik zou me geen raad weten als dat nou eens afgedraaid werd. Ik mens, Canaanitisch mens. Wie heeft de schuld? Daar is dan de boodschap van de eeuwige liefde van God in Christus Jezus. Genade. Kom voor de dag. Rahab, Babel, Egypte, Ethiopië. Ook in de lijn van het volk van Gam. Mensen hebben er later de negers van gemaakt. Dat is onzin. Dat hebben ze ook maar gedaan. Dat was ook zo Canaanitisch, weet je wel, om zo'n argument te gaan gebruiken. Die moeten slaven zijn. Nee. Maar de genade komt voor de dag. Uit alle landen, geslachten, tongen en taal. Zie het Lam Gods, dat de zon, die verachtelijke zonde van die schaamteloze liederlijkheid, die om die zonde zijn rug kapot liet slaan, die zich in het gezicht liet spuwen. En dat is iets buitengewoon verachtelijks in je gezicht spuwen. Die hem om die zonde een blinddoek hebben omgedaan en hem geslagen hebben in zijn gezicht. Zeg eens wie jou geslagen heeft. Er staat van Karan, vreselijk. Dat heeft hij gedaan om die prijs, die onnoemelijk hoge prijs te betalen. Dat vloek mensen, schuldige mensen, eruit zouden komen. Zou breken. Zich zouden gaan schamen. En schaamrood worden. En zouden bedelen, o God, wees mij toch genadig. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schond. De genade. Dat is dan ook de troost. Ik hoop dat het echt voor u en voor mij troost mag zijn. Want dan wordt het een troost voor een mens die de vloek zich waardig heeft gemaakt. Die de dood heeft verdiend. Maar die om Jezus wil wordt gewassen. Gereinigd. Geheiligd. Dan mag hij ook zeggen, ter illustratie, toen mijn oom, die mij hier bevestigd heeft, volledig krankzinnig was en in Delft werd opgeborgen. Toen zei de portier, of die hem opving, ik heb het al meer verteld, we zullen jou eerst met je geile bast eens in bad doen. Maar hij was helemaal weg. Hij kwam in een dwangbuis te liggen, als een beest. Maar na 3 dagen zei hij, ik ben beter. En toen de directeur tenslotte moest komen, want ze wilden hem niet losmaken, toen zegt hij, ik geloof dat je gelijk hebt. Ja, de Heer had hem beter gemaakt. Toen ging hij, dat was zijn eerste daad, ging hij, toen hij weer mocht wandelen in de tuin, naar de portier. Ik zou jou eens even willen spreken. Kan dat? Er staat wel een bankje in het park. Die man begreep er niks van. Natuurlijk overduidelijk. Toen zaten ze daar, toen zegt hij, weet jij nog wat je tegen me gezegd hebt, toen ik hier kwam? Nou, ja, dat en dat heb jij gezegd. Dat vind ik zo erg voor jou. Dat je dat gezegd hebt. Want weet je, van mij geldt, dit waart gij sommige eertijds. Maar gij zijt nu gewassen. Gij zijt nu gereinigd. Gij hebt nu uw vrucht tot heilig maken. Je kunt wel begrijpen dat ze samen zaten te huilen. En dat hij graag om vergeving vroeg. Zo Kijk, dat is nou de andere kant. Niet verblijden in de ongerechtigheid. Niet, ik voel me zo beledigd, wat denk je wel? Maar vriend, wat heb jij gezegd? Zo kun je toch God niet ontmoeten? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? Kijk, dan zijn we op weg. Ik hoop dat we zo allemaal op weg mogen zijn. Op weg. Met hem, hij met ons, om ons te trekken in zijn koninkrijk. Amen.